Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor een laatste aflevering van Elke Dag Telt voor dit radiojaar, voor de zomerprogrammatie van Radio Maria.
Ook van mij, beste luisteraars, hartelijk welkom in deze laatste uitzending van Elke Dag Telt. We zijn vandaag al dinsdag 30 juni. Morgen begint de zomervakantie en dus de zomerprogrammatie op onze radio.
En ja hoor, daarom zijn we hier met z'n tweeën vanuit onze studio in Tiene, beste luisteraars. En waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wel, we gaan nog eigenlijk stilstaan, Marieke, bij het hoogfeest van gisteren.
Inderdaad, wij gaan het hebben over het hoogfeest van de heilige Paulus en Petrus apostelen.
We gaan ook iets aankondigen, een speciale openluchtspectakel in Gistel.
Over de heilige goddelieve van Gistel.
We vieren haar begin juli en op 2, 3, 4 en 5 juli, beste luisteraars, dat wil zeggen vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, kan u gaan kijken naar een openluchtspectakel. Meer daarover straks in onze uitzending. En we gaan natuurlijk, Marieke, ook nog het hebben over enkele uitzendingen dat de luisteraars kunnen beluisteren op Radio Maria deze week.
Maar zoals altijd gaan we beginnen met muziek. Wij luisteren naar het nummer Praise.
I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the waters that my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon and it's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down.
Gisteren, beste luisteraars, zoals reeds gezegd, hadden we het hoogfeest, hebben het hoogfeest gevierd van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Gisteren tijdens de uitzending van Elke Dag Telt vertelde priester Carlo dat we eigenlijk het feest vierden van de twee pilaren van de kerk.
Maar er zijn natuurlijk altijd verschillende hoeken van waaruit je zo'n feest kunt bekijken. En er zijn bepaalde christelijke geleerden die er erg van hielden om aan te tonen hoe Jezus de vervulling is van de oude mythes. Zoals bijvoorbeeld C.S. Lewis was daar een grote fan van om dat zo te verkondigen. En we kunnen eigenlijk ook uit die hoek het hebben over de heilige Paulus en Petrus.
Ja, vertel meer, Marieke.
Jullie kennen misschien, beste luisteraars, de mythe van de stichting van het oude Rome, het heidense Rome. Er waren twee tweelingbroers, Romulus en Remus, en zij waren geboren uit Rea Silvia. Zij werd door haar nonkel gedwongen om Vestaalse maagd te worden, maar werd zwanger gemaakt door Mars of Hercules of misschien wel een andere godheid. Waarna zij de tweeling Remus en Romulus baarde. Maar een Vestaalse maagd die werd gedwongen tot kuisheid. En wanneer dat zij zwanger bleek te zijn, dan werd zij normaal gezien gedood. Nu, ze wouden niet de goddelijke vader het riskeren om die godheid boos te maken. Dus hebben ze in de plaats haar opgesloten en haar kinderen op een mandje in de rivier de Tiber, aan de oever van de Tiber, achtergelaten, zodanig dat ze zo zouden sterven. Het liep echter een beetje anders uit. De riviergod Tiberinus heeft hen veilig aan land gebracht. En in een grot werden zij gezoogd door de wolvin Lupa en gevoed door een specht. En uiteindelijk werden zij opgenomen door de herder Faustulus, die hen als zijn eigen zonen opvoedde als herder. Na een conflict waar we niet graag op ingaan, besloten de broers een eigen stad te stichten. Maar daarover ontstond een meningsverschil. Zij wouden beide het gebied van de zeven heuvels, waar later Rome zou komen, kiezen, maar Romulus koos voor de Palatijn, terwijl Remus de Aventijn verkoos. Zo kwamen trouwens tot hun respectievelijke keuzes door middel van vogelwiegelarij. En zo begonnen beide broers met het bouwen van hun eigen nederzetting, maar Remus bespotte de verdedigingsmuur van Romulus door eroverheen te springen en zo aan te tonen dat het dus helemaal nutteloos was, zijn muur. Romulus kon daar niet zo mee lachen en heeft het conflict beëindigd door zijn broer te doden. En zo gaat dus volgens de legende het heidense Rome, het oude Rome, gebouwd op broedermoord. En trouwens, de heilige Augustinus in zijn boek De Stad van God vergelijkt hij het verhaal van Romulus en Remus met dat van Kain en Abel. Maar dus, de stichting van het oude Rome staat, de datum dat daarvoor genomen wordt is 21 april 753 voor Christus. En dat was voor de Romeinse jaartelling hun eerste jaar. En zij duiden dat zo aan, zij telden vanaf de stichting van de stad. Maar, en waarom vertellen we dit verhaal? Omdat de dood van Paulus en Petrus aanzien wordt als de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome. En dit christelijke Rome werd gesticht op het fundament van broederlijke liefde, in plaats van dus op broedermoord. En zij herstelden door hun marteldood de wonden van de broedermoord van het heidense Rome. Volgens de overlevering werden zij trouwens, sprekend genoeg, 9 maanden lang gevangen gehouden voor ze vermoord werden. En we halen deze vergelijking niet uit een hoed getoverd. Ook de heilige Leo de Grote, de paus Leo de Grote, maakte deze vergelijking al in een homilie, waar hij impliciet de link legde tussen de mythe over Remus en Romulus, en de vervulling van deze mythe door de heilige Petrus en Paulus, die hij de ware herders noemt en ware broeders. Want zoals jullie misschien herinneren, daarnet zeiden we dat Romulus en Remus opgevoed werden door Faustulus, een herder, en zij waren dus ook herders. Paulus en Petrus worden aanzien als eigenlijk het voorbeeld voor broederliefde. Je kunt dat ook zien in de iconografie, want zij worden samen afgebeeld in een cirkel, terwijl zij elkaar in een broederlijke omhelzing vasthouden, terwijl Remus en Romulus, dus de mythische tweeling, meestal worden afgebeeld terwijl ze van elkaar staan afgewend. Nu, over Paulus en Petrus, we zeggen dat zij het voorbeeld zijn voor broederliefde, maar als er ooit twee mensen waren die aanvankelijk reden hadden tot verdeeldheid en vijandschap, dan waren het wel Petrus en Paulus. Want Paulus was de felste vervolger van de eerste christenen, die natuurlijk onder leiding stonden van Petrus. Aanvankelijk hadden zij dus niets gemeen met elkaar. Er was goddelijk ingrijpen nodig om van deze vijanden broeders te maken. En uiteindelijk werden Petrus en Paulus verbonden door een band die sterker was dan bloedverwantschap, de liefde tot Christus. Die liefde vormde het fundament van hun onderlinge relatie. Door Christus waren deze twee mannen nauwer met elkaar verbonden dan een tweeling in de moederschoot. Ik denk niet dat wij dat vandaag nog ten volle beseffen. In de media wordt het gezin vaak voorgesteld als de hoogste vorm van liefde en loyaliteit. Toch is er iemand die een nog groter recht op ons heeft. Jezus zegt: wie vader of moeder meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waard. Uit het Matthäus-evangelie. God moet de eerste plaats innemen in ons leven, zoals dat ook het geval was bij Petrus en Paulus. Al onze andere relaties moeten vanuit die fundamentele relatie worden beleefd. Dat betekent niet dat natuurlijke menselijke relaties onbelangrijk of slecht zijn, integendeel, die bloedverwantschap is een goed iets, maar zij moeten geordend zijn en geworteld blijven in de liefde tot Christus. Voor Petrus en Paulus was Jezus de bron van hun vriendschap. Petrus had Jezus persoonlijk gekend en was 3 jaar lang met hem opgetrokken voordat Christus hem zijn kudde toevertrouwde. Paulus, de vroegere Saulus, vervolgde Christus door diens volgelingen te vervolgen, totdat Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Later ontmoetten Petrus en Paulus elkaar en spraken zij over Gods werkzaamheid in hun leven en hun apostolische zending. En zij volgden beide in Jezus' voetstappen, door hun liefde te belijden tot het uiterste toe. Zij stierven uit liefde. En het nieuwe Rome is gebouwd op die liefde, de liefde tussen broers. En zo, beste luisteraars, dat is ook een manier om te kijken naar het feest, het hoogfeest dat wij gisteren gevierd hebben. Het hoogfeest van de heilige Paulus en Petrus.
How many times must he call my name? Show to me that he is God. And as a servant he calls to me. You must serve too. Choose Christ, I will choose love, I choose to
En ondertussen heeft u het gehoord, beste luisteraars, gisteren hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. En natuurlijk hadden wij, zoals elke maandag, de Eucharistieviering bij ons in de kapel hier bij de Zusters Passionisten in Tiene. En graag luisteren we nog even naar de homilie van priester Carlo voor dit hoogfeest.
Het is een traditie in de kerk dat heiligen een feest krijgen. Een gedachtenis, een feest of zelfs een hoogfeest. En zo zijn er verschillende heiligen die op een bepaalde dag gevierd worden. We doen dat natuurlijk ook in de liturgie. Elke dag is er wel ergens een mogelijkheid om een heilige te gedenken. Vandaag vieren we zo twee heiligen, Petrus en Paulus. En we zouden misschien wel kunnen denken waarom die twee samen vieren. Dit ontneemt eigenlijk de eer voor de een als voor de ander. Wij vieren niet de heilige Petrus alleen, we vieren niet de heilige Paulus alleen, we vieren ze samen. Maar het zou een vergissing zijn als we denken dat het dan maar 50% feest is voor Petrus en 50% voor Paulus. Nee, want wanneer we de heiligen gedenken, wanneer we heiligen vieren, dan is dit enkel en alleen maar omwille van Jezus Christus. Zeker, de heiligen hebben wel iets bereikt. Ze hebben een zekere verdienste aan hun heiligheid. Maar de verdienste ligt hem volledig in de genade die zij hebben beantwoord. Een genade komende van Jezus Christus. En die genade vandaag die we gedenken in de heiligen Petrus en Paulus is uitermate groot. Want die genade beleven wij vandaag nog altijd. Een genade van volledige zelfgave. Een genade om zich te tonen als een gelijke van Jezus Christus. Een genade voor de kerk die vandaag nog altijd vruchten brengt. En dat is ook de zin van het evangelie wanneer Jezus aan Petrus zal zeggen: zalig zijt gij, Simon. Want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, het feit dus dat Petrus Jezus erkent als de Christus, de Zoon van God. Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zo geldt het ook voor ons. Het geloof dat wij hebben ontvangen is een geloof komende van God zelf. Het is een deugd die we niet zelf hebben volbracht in ons hart, maar die we hebben ontvangen en die wij moeten aanvaarden elke dag opnieuw. Want de Vader die in de hemel is, openbaart aan ons nog altijd hetzelfde geloof van Petrus, van Paulus, van de apostelen, van de heiligen. Zij hebben een geloof ontvangen, zij hebben daarmee geleefd en ze zijn uiteindelijk gekomen tot de ware ontmoeting met God. Wij ontvangen diezelfde genade. Een genade die komt door God zelf en door bemiddeling van zijn kerk. Gij zegt Petrus. Zo zegt Jezus, gij zijt Petrus. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De kerk fungeert werkelijk als bemiddeling. Een middel tussen aarde en hemel. Een middel die wij nodig hebben om tot bij God te komen. Het is niet voor niets dat de paus de pontifex wordt genoemd. De brug. Een brug tussen hemel en aarde en tussen aarde en hemel. Zo komt God nog altijd met zijn genade naar ons. En zo kunnen wij aan die genade beantwoorden door die brug te nemen naar de hemel toe. Petrus en Paulus, we hebben het gelezen in de eerste en in de tweede lezing, hebben dit gedaan met vertrouwen. Petrus moest af en toe zelf werken, maar tegelijkertijd werd hij gestuurd. Zo lazen we in de eerste lezing dat de deuren zomaar open gingen. De kettingen vielen van zijn handen. Hij wordt volledig geleid. In vertrouwen geeft hij daar een antwoord op. Door te zeggen, ja, Heer, ik wil doen wat gij van mij vraagt. Want ik bemin u. Hetzelfde geldt voor de heilige Paulus. De heilige Paulus die zeker heeft geleden omwille van Jezus Christus, maar die uiteindelijk zal zeggen, mijn leven is Christus. Broeders en zusters, laten wij een voorbeeld nemen vandaag aan die twee grote heiligen, de pilaren van de kerk, de heiligen Petrus en Paulus. Laten wij ook met geloof en met vertrouwen vooruitgaan. Laten we vandaag diep in ons hart zeggen, Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Laten we vandaag ook vragen dat de Heer onze liefde voor de kerk zou vergroten. Want de kerk, die nog altijd die brug is tussen hemel en aarde, die moeten wij ook nemen. Die brug om zo te komen tot bij Jezus Christus, om zo te komen tot de ontmoeting, een ware ontmoeting voor de eeuwigheid. Amen.
Oh, mijn God. zoveel vrucht, genade die u mij geschonken heeft. Dank u voor het lijden op mijn weg. Het offer dat u voor mij deed, uw eigen zoon aan het kruis voor mij. Het bewijs dat u mij bemint. Mijn heiligheid, heiligheid, heiligheid. Oh, u houdt zoveel van mij. Oh, 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 oh. Oh, oh, mijn God. Oh, u houdt zoveel van mij. U zoon, uw zoon als bruidegom en verlosser, immens zijn de verdiensten van mijn Jezus. O, ik ben een kind van God, u schenkt dit allemaal. O, mijn God, wees mijn oeh, u houdt zoveel van mij.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke dag telt. Wij hebben nog een heel mooie zomerprogrammatie voor jullie op onze radio, beste luisteraars. En ook vanavond is er een programma dat, als ik dat zelf mag zeggen, zeker de moeite waard is om naar te luisteren. Dinsdagavond, dus vanavond om 20 uur, brengen wij u het programma Quo Vadis.
En waar was jij naartoe geweest voor deze aflevering, Marieke?
Naar het mooie Limburgse Sint-Truiden.
En hoe was deze ervaring in het kort?
Goed. Eerst een klein beetje regen gehad, waarom een beetje gaat het blijven regenen, want ja, dan heb je bijna geen mensen op straat. Maar de eerste persoon hebben we geïnterviewd in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk in Sint-Truiden. En dan is het gestopt met regenen en hebben we heel vlot mensen gevonden.
Ja, wel, ik stel voor dat we al naar een fragmentje gaan luisteren, beste luisteraars. Het programma Quo Vadis vanavond om 20 uur. En als u niet kan wachten, zeker al te herbeluisteren op onze website.
Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
Oké, okay. Dat kunnen we.
Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee? Nee. Bent u van Sint-Truiden?
Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
Enig idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
Nee.
Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
Jesuiten?
Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Nee. We zoeken gewoon hier
ergens een... Ja.
De naam van het gebouw? Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
Maar het komt niet.
Het is hier blijkbaar een beetje verder.
Het seminarie, de... Het, nee... Hier is een abdij.
Een abdij. Een abdij.
De abdij gesticht, ja.
Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan hier niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
Of een...
Vrede, wereldvrede.
Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
Ja, een gezin dan.
Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint?
Ja, een Sint is een heilige die, die uitzonderlijk geleefd heeft.
Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudo noemde, maar zo een beetje zoals Trudo. Zoiets misschien.
Maar de heilige die... Waarnaar Sint-Truiden vernoemd is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of
is
jullie...
Is misschien een... Nee,
was
de abdij misschien?
Nee, dat was toch net dat was in mijn hoofd. De abdij.
Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
Was dat niet de plantages en zo?
Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
Geen idee dan.
En dus vanavond om 20:00, beste luisteraars, hier op Radio Maria. En morgen, woensdag... Eerste dag van de zomervakantie, dan kan u om 20:15 luisteren naar een aflevering van Katovisie. En als ik het zelf zo mag zeggen, zeker de moeite waard. We bespreken een tweede deel van de lange film over het leven van Karol Wojtyla, namelijk de momenten voor hij paus werd en zijn pausbenoeming.
Waar hij de naam kiest, paus Johannes Paulus II. U kan het beluisteren, beste luisteraars, morgen woensdagavond om 20:15. Laten wij alvast luisteren naar een fragment.
En wanneer er plots, na enkele stemrondes, zijn naam wordt genoemd, kan Karol het niet geloven.
Wojtyła. 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 Wojtyła.
De liefde legde me alles uit. De liefde loste alles voor me op. Daarom bewonder ik de liefde, waar die ook aangetroffen wordt. Als liefde even groot is als simpel, als het simpelste verlangen in nostalgie kan worden ontdekt, dan begrijp ik waarom God begroet wil worden door simpele mensen, door diegenen wier hart zuiver is en die geen woorden hebben om in liefde uit te drukken. God legde een lange weg af en hij stopte een kleine pas bij het niets vandaan, heel dicht bij onze ogen. Misschien is het leven een golf van verbazing, een golf hoger dan de dood. Koester nooit angst.
Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum sancte romane ecclesiae cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
En wanneer Karol Wojtyła aan het balkon verschijnt op het Sint-Pietersplein, zegt hij: de meest verheven kardinalen hebben een nieuwe bisschop in Rome benoemd. Ze hebben hem geroepen uit een verre land, ver weg, maar altijd dichtbij, voor de eenheid in het christelijk geloof en de christelijke traditie. Het beangstigde mij aanvankelijk om tot paus benoemd te worden. Maar ik aanvaarde het in de geest van gehoorzaamheid jegens onze Heer en een volledig vertrouwen in zijn moeder, de Heilige Maagd.
I eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
We have a Polish Pope!
Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
Magda! Magda! He's my friend.
Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.
En zo, beste luisteraars, kon u een fragment horen uit het tweede deel over de film van het leven van Karol Wojtyła. Het eerste deel is reeds te beluisteren op onze website radiomaria.be onder het programma Katovisie.
overal op aarde. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam, overal op aarde.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u aangebracht. Is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u voor hem zorgt. De mens bijna goddelijk gemaakt, omkranst hem met glorierijke pracht.
Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd, alles aan zijn voeten neergelegd.
Beste luisteraars, op 6 juli vieren we in de kerk, gedenken we in de kerk, de heilige goddelieve van Gistel. En in het verleden was er een...
goddelieve spel, een voorstelling dat het leven van de heilige goddelieve voorstelde in Gistel.
En dat is zo'n 50 jaar geleden. En nu komt er zeg maar een remake, een update van deze goddelieve spel, een openluchtspektakel over het leven van de heilige goddelieve. En deze nieuwe voorstelling noemt Goddelieve leeft.
Deze zal u kunnen bekijken in de abdij van Gistel, abdij ten Putte. En dit het komend weekend, al voor het weekend eigenlijk, donderdag 2 juli. Om 20 uur, vrijdag 3 juli ook om 20 uur. Op zaterdag 4 juli wordt het 2 keer gebracht om 15 en 20 uur. En ook zondag kan u nog gaan kijken, zondag 5 juli om 15 uur. Maar waar gaat deze voorstelling eigenlijk over? Het brengt u het leven van de heilige goddelieve van Gistel. Zij was een dochter van adel. En op een gegeven moment werd zij volgens de gewoonte van die tijd uitgehuwelijkt aan de heer Bertolf, die woonde bij Gistel in Vlaanderen.
Maar Goddelieve die viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Goddelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwen te worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij. waar zij zwaar werk moest doen en slechts een stukje brood te eten kreeg. En latere gelovigen voegden eraan toe dat de helft van haar voedsel nog naar de armen ging.
Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen al maar erger werden, vluchtte zij terug naar haar vader. Deze was woedend vanwege de schande die hem en zijn dochter was aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn van Vlaanderen en tot bisschop Radboud van Doornik om hulp. En inderdaad, er kwam een verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.
Maar in de nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Landbert en Hakka, naar buiten gelokt en met een doek gewurgd. Vervolgens gooide zij haar in een put om de schijn te wekken dat zij verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit.
Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte om te laten zien dat hij verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn omgeving serieus genomen.
En al gauw zagen de mensen Godelieve aan voor een heuse martelares. Zij begonnen haar als een heilige te vereren en riepen haar hulp in bij hun noden.
Tot de opzienbarende wonderen die aan haar bemiddeling worden toegeschreven, behoort de genezing van het blinde meisje Edith, dochter uit het tweede huwelijk van haar voormalige echtgenoot Bertolf, en niet in het minst de bekering van Bertolf zelf.
Op latere leeftijd trok hij zich terug in de Benedictijnerabdij van de Sint-Winoxbergen. Daar zou een van zijn medebroeders, Drogo, een levensbeschrijving van haar samenstellen. De Vita Godelief.
Waarschijnlijk heeft hij zijn gegevens nog uit de mond van Bertolf zelf opgetekend. Op 30 juli 1084... werden Godelieve's relieken door de bisschop van Doornik verheven tot de eer der altaren. Dat stond in die tijd gelijk aan een heiligverklaring.
En op de plaats van haar dood verrees een abdij, met de toepasselijke naam Ten Putte. Tot op de dag van vandaag trekken er talloze pelgrims naartoe om er te drinken van het geneeskrachtige water en om Godelieve's graf te bezoeken in de parochiekerk van Gistel. Sinds 1458 vindt hier op de eerste zondag, na 5 juli, de Godelieve-processie plaats. Een dag waarop Godelieve-koeken worden gebakken.
De heilige Godelieve is patrones van Gistel en van Brugge, van kleermakers en naaisters, van leurders ook.
En haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn, koorts, ook tegen keel- en oogziekten, dat laatste vanwege de genezing van Edith, en daarnaast wordt zij ook aanroepen bij echtelijke ruzies en last van boze schoonmoeders.
Zij wordt afgebeeld als maagd met een koord, strop of sjaal om de hals of in de hand en bij een put met bronwater. Haar feest is dus op 6 juli, en zij werd geboren rond het jaar 1045.
En beste luisteraars, dat is dus het levensverhaal dat helemaal in een openluchtspektakel is gebracht. Godelieve leeft. En aarzel niet om daar de komende week naar gaan te kijken. Dat kan dus op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli. Meer informatie vindt u terug op de website godelievevangistel.be. Daar kan u ook de ingangstiketten aankopen.
In de stad van God, waar het licht nooit dood. Daar heeft hij een thuis voor wie leven uit geloof.
stad van God is geen dood, geen angst. Want God woont bij ons en zijn liefde duurt het langst. Daar zal ik hem zien in die stad. Daar zal ik hem zien, de geliefde van mijn hart. Daar juichen. Zingen heiligen, alle eer aan hem. Daar juichen engelen, daar zingen heiligen. Straks klinkt daar op mijn stem in de stad.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van Elke Dag Telt. We zullen terug zijn met nieuwe afleveringen, Marieke en ikzelf, op maandag 31 augustus. Ik moest even de kalender erbij halen, beste luisteraars. Maar op maandag 31 augustus zal de nieuwe programmatie van Radio Maria starten.
Vanaf morgen dus, op het uur gewoonlijk voor Elke Dag Telt, brengen wij u het programma Boekat. En hierin wordt het boek Schrijfster in Jeruzalem voorgelezen. Een boek van de geliefde schrijfster Tessa Afshar.
Die uitzendingen kan u achteraf zeker en vast ook nog herbeluisteren op onze website. Ja, beste luisteraars. Ja, Marieke. Dit was het dan voor EDT voor het jaar 2025-2026. We zijn uiteraard terug eind augustus, 31 augustus, voor een nieuwe aflevering. Ook een nieuwe programmatie.
Het wordt heel spannend. Er gaan veel mooie nieuwe programma's bijkomen. Wij kijken er alvast enorm naar uit.
We hebben 2 maanden, beste luisteraars, om dat allemaal voor te bereiden voor jullie, samen met zoveel vrijwilligers die zich inzetten om, ja, samen met ons Radio Maria te doen groeien dankzij uw hulp en uw steun. Want vergeet zeker ook tijdens de zomermaanden uw Radio Maria niet. En dan, tijdens de uitzending van 31 augustus, zal priester Carlo zeker en vast de nieuwe programmatie komen toelichten.
En misschien moeten we ook nog even zeggen dat er 2 momenten zijn in de zomer dat wij een uitzending gaan doen van Elke Dag Telt, zodanig dat wij de mogelijkheid hebben om evenementen tijdens de zomer aan te kondigen. En dat zal zijn op 27 juli en 10 augustus. Dus dan, beste luisteraars, zullen wij voor die 2 dagen geen boekrad brengen, maar wel Elke Dag Telt, zodanig dat jullie zeker op de hoogte blijven van de katholieke evenementen in ons land.
Luister dus zeker gedurende deze zomer naar Radio Maria. En vergeet ook niet om onze website in de gaten te houden, radiomaria.be. Ja, Marieke, dan is het tijd om deze uitzending af te sluiten. En dan moeten we een Bijbelvers trekken. Aan jou de eer.
Dank u.
Kom, Heilige Geest, moeten we wel nog zeggen, natuurlijk.
Dat was ik nog van plan, hoor. We hebben hier het mandje bij ons. Kom, Heilige Geest. Het Bijbelvers van de dag komt uit de 2e brief van de heilige apostel Petrus. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Dit komt uit de 2e brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 12. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Zo, beste luisteraars, gaan we deze uitzending moeten stopzetten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Een zeer mooie zomer gewenst.
En we horen elkaar voor een nieuw radioseizoen op maandag 31 augustus.
En tot binnenkort.